the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 180ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld bij elkaar gekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Dieter F. Uchtdorf, eerste raad, tweede raadgever in het Eerste Presidium, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom op de eerste bijeenkomst van de 180ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. We heten vooral de leden en belangstellenden welkom die zich hier in het conferentiecentrum of elders op aarde bevinden. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. We betuigen ook onze erkentelijkheid voor de algemene autoriteiten en de algemene presidiums van de hulporganisaties die deze conferentie bijwonen. De muziek wordt verzorgd door het Tabernakelkoor dat onder leiding staat van Mac Wilberg, met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Sweet is the Work en zingt nu Come Ye Children of the Lord. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Yoshihiko Kikuchi van de 70.
Holy,
onze heilige hemelse Vader. wij spreken onze liefde voor u uit. Wij hebben u lief. Wij hebben uw heilige geliefde Zoon Jezus Christus lief. Wij spreken onze grote dank uit voor president Thomas S. Monson, voor zijn leven. Vader, wilt u hem zegenen en steunen tijdens deze algemene conferentie en in de vele jaren, toekomende jaren? Wij bidden dat uw Heilige Geest deze twee dagen tijdens de algemene conferentie bij ons mag zijn. Mogen wij luisteren naar de woorden van het levende orakel en de profeten en apostelen en andere sprekers. Mogen wij blijven proberen om geheiligd te worden voor u, om uw geboden te onderhouden. Wij bidden dat uw Heilige Geest tijdens de algemene conferentie bij ons mag zijn, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Brothers and sisters, we shall now be pleased.
Broeders en zusters, we kunnen nu luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor There is Sunshine in My Soul Today. Na de koorzang kunnen we luisteren naar president Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, waarna zuster Julie B. Beck, algemeen ZFV-presidente, ons toespreekt. Na haar toespraak kunnen we luisteren naar bisschop Keith B. McMullen van de presiderende bisschop.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Wat fijn, geliefde broeders en zusters, dat wij weer bij elkaar zijn. Deze conferentie vindt plaats in het 180ste jaar sinds de oprichting van de kerk. Wij zijn dankbaar voor de profeet Joseph Smith, die naar waarheid zocht, die vond en op aanwijzing van de Heer het evangelie herstelde en de kerk oprichtte. De kerk is sinds die tijd in 1830 gestaag gegroeid. Ze blijft elk jaar het leven van steeds meer mensen veranderen en blijft zich over de aarde verbreiden door ons leger, zendelingen die mensen vinden die op zoek zijn naar de waarheid. Wij roepen nogmaals elk lid van de kerk op om nieuwe bekeerlingen of hen die terug beginnen te komen naar de kerk de hand te reiken, hen te omringen met liefde en hun het gevoel te geven dat ze thuis zijn. Dank u wel, broeders en zusters, voor uw geloof en uw toewijding aan het evangelie van Jezus Christus. Dank u wel voor al wat u doet in uw wijk of gemeente, ring of district. U dient bereidwillig en goed en brengt veel goeds tot stand. Mogen de Heer u zegenen in uw streven om hem te volgen en zijn geboden te gehoorzamen. Sinds de vorige keer dat wij bijeenkwamen, is de kerk de zo dringende benodigde humanitaire hulp blijven verlenen op verschillende plaatsen in de wereld. Alleen al de afgelopen 3 maanden is er humanitaire hulp verleend in Frans-Polynesië, Mongolië, Bolivia, Peru, Arizona, Mexico, Portugal en Oeganda, om maar enkele landen te noemen. Onlangs hebben we hulp geboden in Haiti en Chili na de vernietigende aardbevingen en tsunamis daar. Wij betuigen onze liefde voor onze kerkleden die hebben geleden onder deze rampen. Wij gedenken u in onze gebeden. Wij spreken onze hartgrondige dank uit aan u allen voor uw bereidheid om bij te dragen aan de humanitaire hulp door geld te geven en in veel gevallen ook uw tijd, talenten en expertise. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het programma voor humanitaire hulp deel ging uitmaken van het welzijnswerk. We kunnen nooit een goede inschatting maken van het aantal mensen dat hulp heeft ontvangen door dit programma. Wij zullen er altijd naar streven om als eerste ter plekke te zijn na een ramp, waar die ook mag plaatsvinden. De kerk blijft groeien en vooruitgang maken. De tempelbouw is een indicatie van die groei. Onlangs hebben we een nieuwe tempel aangekondigd in Payson, Utah. En we hebben een grote renovatie aangekondigd van de Ogden-tempel in Utah. De komende 3 maanden wijden we nieuwe tempels in Vancouver, British Columbia in Canada, de Gila Valley in Arizona en Cebu Stad in de Filipijnen. Later dit jaar worden er nog meer tempels ingewijd of heringewijd. We blijven over de hele wereld tempels bouwen zolang het ledental toeneemt. Jaarlijks worden er in de tempels miljoenen verordeningen verricht voor onze overleden dierbaren. Mogen wij getrouw die verordeningen blijven verrichten voor hen die niet in staat zijn om dat voor zichzelf te doen. Velen van u weten dat mijn lieve vrouw Frances kort na de oktoberconferentie is gevallen en haar heup en schouder heeft gebroken. Na 2 geslaagde operaties en een wekenlang verblijf in het ziekenhuis kon ze naar huis terugkeren. Het gaat goed met haar en ze blijft vooruitgang maken op de weg naar een volledig herstel. Ze was afgelopen zaterdag in staat om de algemene jonge vrouwenbijeenkomst bij te wonen. En ze is van plan dit weekend 1 of 2 bijeenkomsten bij te wonen. Samen met mij uit zij haar dank aan onze hemelse vader. En ze is hier vandaag met onze dochter. Ik hoop dat ze deze dienst ervan zal genieten.
En
mijn grootvader was de zendeling die bij mijn vrouw is thuis is geweest.
Her father went to the bedroom and opened a drawer to a dresser and brought out some pictures. And he said,
mijn grootvader liet wat foto's zien. Ben jij familie van deze Monson? Dat is Elias Monson, mijn grootvader. En toen huilde mijn grootvader. Hij was een van de zendelingen die het evangelie aan mijn moeder en vader en broers en zussen heeft gebracht. Waar zouden we zonder hem zijn? En toen gaf hij mij een kus op de wang. Eerste afspraakje. En de moeder is ook Zweeds. En die kuste op de andere wang. En toen zei mijn lieve Frances, laten we maar gaan. Frances zal er wel over hebben als ik thuis kom. Waarom heb je het daar nou over gehad? Ze is geweldig. Ze denkt nou, zeg alsjeblieft niet veel meer. Toen we pas op de Universiteit van Utah zaten, hielden we heel veel van elkaar. Weet u wat ze toen tegen me zei? Je bent lang en slank en je zal heel goed in een uniform van de marine passen. Dus ben ik lid van de marine geworden. Maar dat heb ik er maar even tussendoor gegooid. Maar zij houdt van ons hemelse vader en van u allen. En ze dankt u voor de goede wensen die u heeft gedaan en de gebeden. Maar we zijn hier om instructie en inspiratie te ontvangen. We heten alle welkom die nieuw in de kerk zijn. Sommigen onder u worstelen met problemen, moeilijkheden, teleurstellingen of verliezen. We hebben u lief en we bidden voor u. De komende 2 dagen zult u vele boodschappen over een verscheidenheid aan evangelieonderwerpen horen. De sprekers hebben bij het opstellen van hun boodschap om hemelse hulp gevraagd. Het is mijn gebed dat wij tijdens het luisteren en leren vervuld mogen worden met zijn geest. Dat dit zo mag zijn, bid ik in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.
Ik spreek tot de gezinnen, in het bijzonder tot vaders in de kerk. Jaren geleden begonnen we onder leiding van president Harold B. Lee met de coördinatie van het kerkwerk. Omstreeks die tijd zei president Thomas S. Monson: heden ten dagen staan wij in slagorde tegenover de grootste strijdmacht van zonde, verdorvenheid en kwaad die we ooit hebben gezien. Het strijdplan dat wij volgen om de zielen van de mensen te redden, hebben wij niet zelf bedacht. Het is door inspiratie en openbaring van de Heer tot ons gekomen. In die jaren is er veel veranderd in de werkwijze van de kerk. Het hele leerplan werd hervormd. De doelen en de onderlinge samenwerkingsverbanden van de organisaties werden opnieuw gedefinieerd. Het sleutelwoord in die jaren van coördinatie en hervormingen was priesterschap. President Monson sprak ook over Gideon, een held uit het Oude Testament. Gideon werd uitgekozen om de duizenden manschappen in het leger van Israël te leiden. Maar uit die duizenden koos hij slechts 300 mannen. Gideon had zo zijn eigen manier van recruteren. Toen de mannen uit een beek dronken, gingen de meesten op de knieën liggen. Die kon hij niet gebruiken. Een paar slurpten het water met de hand aan de mond en bleven waakzaam. Zij werden uitgekozen. We leven in een tijd van oorlogen, geruchten van oorlogen en aardbevingen op verschillende plaatsen. Zoals geprofeteerd is de gehele aarde in beroering en waart Satan rond in het land. Hij is erop uit om alles wat goed en rechtschapen is te vernietigen. Hij is Lucifer die uit Gods tegenwoordigheid is geworpen. Desondanks hebben wij heel positieve gevoelens over de toekomst. Gideons legertje won de strijd omdat zij, zo staat er geschreven, bleven staan, ieder op zijn plaats. Deze bedeling van de volheid der tijden werd ingeluid met de verschijning van de vader en de zoon aan de jonge Joseph Smith. Vervolgens toonde de engel Moroni aan Joseph waar de platen van met het boek van Mormon lagen begraven. Joseph werd macht gegeven om ze te vertalen. Tijdens het vertaalwerk lazen Joseph Smith en Oliver Cowdery over de doop. Zij baden over wat ze moesten doen. Er verscheen een hemelse boodschap aan hem, Johannes de Doper. Johannes verleende hun het Aarons priesterschap dat de sleutels omvat van de bediening van engelen en van het evangelie van bekering en van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden. De apostelen Petrus, Jacobus en Johannes, die nauw met Jezus hadden samengewerkt, verschenen daarna en verleenden Joseph en Oliver het hogere priesterschap, ofwel het heilig priesterschap naar de orde van de Zoon van God. De priesterschap, zo dicteert de schrift, moest naar Melchizedek, de grote hoge priester aan wie Abraham tiende heeft betaald, vernoemd worden. Dat werd toen hun gezag. Door middel van de sleutels van het priesterschap hadden zij toegang tot alle machten van de hemel. Hun werd geboden het evangelie in alle naties te verkondigen. Het is nooit makkelijk geweest om het evangelie van Jezus Christus na te leven. Dat was het niet toen hij op aarde was en evenmin in de beginjaren van de kerk. De toenmalige heiligen kregen onbeschrijfelijke smart en vervolging te verduren. Het is nu ruim 180 jaar geleden dat het priesterschap werd hersteld. Er zijn nu bijna 14 miljoen leden. Toch is dat maar een fractie van de miljarden mensen op aarde. Maar we zijn wie we zijn en we weten wat we weten en we dienen voorwaarts te gaan en het evangelie te verkondigen. Het boek van Mormon maakt duidelijk dat we nooit in de meerderheid zullen zijn. Maar we hebben wel de macht van het priesterschap. De profeet Nefi heeft geschreven: het geschiedde dat ik de kerk van het Lam zag, van het Lam God zag, en haar ledental was klein. Niettemin zag ik dat de kerk van het Lam, die bestond uit de heiligen Gods, zich ook op het gehele oppervlakte der aarde bevond, en haar heerschappij op het oppervlak der aarde was gering. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: hoewel je zou kunnen zeggen dat we maar met weinigen zijn in vergelijking met de wereld, toch kunnen we vergeleken worden met het zuurdeesem waarover de heiland sprak, dat uiteindelijk de hele wereld zal laten rijzen ofwel verheffen. We kunnen en zullen in de loop der tijd zeker invloed hebben op het mensdom. Het zal bekend raken wie we zijn en waar we voor staan. Het mag hopeloos lijken, het is ontzettend moeilijk, toch is het niet alleen mogelijk, maar ook zeker dat we de strijd tegen Satan zullen winnen. Een aantal jaren geleden heb ik een toespraak gehouden die ik de titel "Wat iedere ouderling dient te weten, inleiding op de beginselen van priesterschapsbestuur" gaf. Later heb ik, vlak voor publicatie, de titel veranderd in "Wat iedere ouderling en ook iedere zuster moet weten". Ik sloot de zusters in omdat het belangrijk is dat iedereen begrijpt wat er van de broeders wordt verwacht. Tenzij we de hulp van de moeders, dochters en zussen inroepen die invloed hebben op hun echtgenoten, vader, zoons en broers, kunnen we geen vorderingen maken. Het priesterschap zal aan macht inboeten als de zusters worden genegeerd. Het priesterschap is het gezag en de macht die God aan mannen op aarde heeft verleend om namens hem te handelen. Als het priesterschapsgezag correct wordt uitgeoefend, doen priesterschapdragers wat hij zou doen als hij hier was. We hebben het goed gedaan wat de verspreiding van het gezag van het priesterschap betreft. We hebben het priesterschapsgezag bijna overal gevestigd. We hebben wereldwijd korens met ouderlingen en hoge priesters. Maar de verspreiding van het gezag van het priesterschap ligt, denk ik, ver voor op de verspreiding van de macht van het priesterschap. Het priesterschap heeft niet de kracht die het zou moeten hebben en niet zal hebben totdat de macht van het priesterschap naar behoren stevig vast ligt in de gezinnen. President Herbely heeft gezegd: het lijkt mij duidelijk dat de kerk geen andere keuze heeft en ook nooit gehad heeft dan het gezin te assisteren bij de vervulling van zijn goddelijke zending. Niet alleen omdat dat de orde van de hemel is, maar ook omdat het de meest praktische bijdrage is die we aan onze jongeren kunnen leveren. Bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van het leven in de gezinnen van de heiligen de laatste dagen. Hoe belangrijk onze vele andere programma's en organisatorische verrichtingen ook zijn, ze behoren het gezin niet te vervangen, maar te steunen. President Joseph F. Smith heeft het volgende over het priesterschap in het gezin gezegd. In het gezin rust het presiderende gezag altijd bij de vader, en wat alle gezinszaken betreft is er geen hoger gezag. Ik wil dit beginsel met een enkel voorbeeld illustreren. Het komt soms voor dat de ouderlingen worden geroepen om een gezinslid te zalven. Die ouderlingen kunnen ringpresident, apostel of zelfs lid van het eerste presidium van de kerk zijn. Het is niet juist dat de vader zich in dergelijke omstandigheden op de achtergrond houdt en verwacht dat de ouderlingen de leiding nemen bij die belangrijke verordening. De vader is aanwezig. Het is zijn recht en zijn plicht te presideren. Hij wijst iemand aan die de zalving verricht en iemand die de zalving bezegelt. En hij moet niet het gevoel hebben dat hij het recht heeft, niet om leiding te geven aan de bediening van die zegen van het evangelie, omdat er kerkelijke presiderende gezagdragers aanwezig zijn. Als de vader afwezig is, behoort de moeder de aanwezige presiderende gezagsdrager te vragen om de leiding te nemen. De vader presideert aan tafel, bij het gebed en geeft algemene aanwijzingen in zaken het gezinsleven, wie er ook aanwezig is. Tijdens de Vietnamoorlog hielden we een serie bijeenkomsten voor leden van de kerk die in militaire dienst gingen. Na een van die bijeenkomsten in Chicago stond ik naast president Herbert Lee toen een fijne, jonge heilige de laatste dagen president Lee vertelde dat hij verlof had om zijn familie te bezoeken, waarna hij naar Vietnam zou vertrekken. Hij vroeg president Lee of hij hem een zegen wilde geven. Tot mijn grote verbazing zei president Lee: je vader behoort je een zegen te geven. Diep teleurgesteld zei de jongen: mijn vader zou niet weten hoe hij een zegen moet geven. President Lee antwoordde: ga naar huis, jongen, en zeg je vader dat je naar het front gaat en dat je van hem een vaderlijke zegen wil. Als hij niet weet hoe hij het moet doen, zeg hem dan dat je op een stoel zal plaatsnemen. Hij kan achter je gaan staan en zijn handen op je hoofd leggen en zeggen wat er in hem opkomt. Deze jonge soldaat ging verdrietig weg. 2 jaar later zag ik hem weer. Ik herinner mij niet meer waar dat was. Hij herinnerde mij aan dat voorval en zei vervolgens: ik deed wat mij gezegd was. Ik legde mijn vader uit dat ik op een stoel zou plaatsnemen en dat hij zijn handen op mijn hoofd moest leggen. We raakten beide vervuld van de macht van het priesterschap. Dat was mij tot kracht en bescherming in die gevaarlijke maanden van strijd. Een andere keer was ik in een stad ver weg. Na een ringconferentie stelden we de nieuwe leiders aan. Toen we daarmee klaar waren, vroeg de ringpresident: kunnen we een jonge man tot ouderling ordenen? Hij gaat binnenkort op zending. Uiteraard kon dat. Toen de jonge man naar voren kwam, wenkte hij 3 broeders die hem volgden om bij de ordening te assisteren. Ik zag op de achterste rij een duplicaat van deze jongen zitten en vroeg: is dat je vader? De jonge man zei ja. Ik zei: je vader zal je ordenen. Hij protesteerde: maar ik heb daar al een andere broeder voor gevraagd. Waarop ik zei: jonge man, je vader ordent je en op een goede dag zal je daar de Heer dankbaar voor zijn. Toen kwam de vader naar voren. Gelukkig was hij een ouderling. Als hij dat niet was geweest, was hij dat spoedig geworden. In de krijgsmacht noemen ze dat de benoeming op het slagveld. Soms wordt dat in de kerk ook gedaan. De vader wist niet hoe hij zijn zoon moest ordenen. Ik sloeg mijn arm om hem heen en loodste hem door de verordening. Toen hij klaar was, was de jonge man ouderling. Toen gebeurde er iets prachtigs. Volledig veranderd, omhelsten de vader en zoon elkaar. Het was duidelijk dat dat nog nooit was voorgekomen. De vader zei met tranen in zijn ogen: had ik mijn andere zoons ook maar mogen ordenen. Er was veel bereikt. Er was veel meer bereikt dan als hij door een ander was geordend, zelfs een apostel. Hoewel het priesterschap over de hele aarde is verspreid, roepen wij iedere ouderling en hoge priester, iedere drager van het priesterschap op om, zoals Gideons kleine maar machtige legertje, ieder op zijn plaats te blijven staan. We moeten nu in iedere ouderling en hoge priester, in elk korm en elke groep en in elke vader de macht van het priesterschap van de Almachtige wakker schudden. De Heer heeft gezegd: de zwakke dingen der wereld zullen tevoorschijn treden en de machtige en sterke afbreken. De profeet Nefi heeft ook over de macht van het Lam Gods gesproken. Dat die neerdaalde op de heiligen van de kerk van het Lam en op het verbondsvolk des Heren, dat op het gehele oppervlak der aarde was verspreid. En ze waren gewapend met gerechtigheid en met de macht Gods in grote heerlijkheid. We hebben iedereen nodig, wie moe, afgemat of lui zijn, en zelfs wie gebukt gaan onder schuldgevoelens, moeten door bekering en vergeving worden teruggebracht. Te veel van onze priesterschapsbroeders maken te weinig gebruik van het voorrecht dat hun is toevertrouwd en voldoen niet aan de verwachtingen die de Heer van hen heeft. We moeten voorwaarts gaan, vertrouwend op de goddelijke macht van het priesterschap. Het is een bron van kracht en bemoediging om te weten wie we zijn en wat we hebben en wat we moeten doen in het werk van de Almachtige. De Heer heeft gezegd: ik, de Heer, ben gebonden wanneer gij doet wat ik zeg. Maar wanneer gij niet doet wat ik zeg, hebt gij geen belofte. De korms van de priesterschap behoren de gezinnen waar geen priesterschap aanwezig is te hoeden en te dienen. Op die manier is er geen gezin in de kerk dat verstoken blijft van hulp. Jaren geleden zat de familie van een klein bejaard Deens vrouwtje aan haar bed. Ook haar afgedwaalde zoon van middelbare leeftijd was erbij. Hij had de laatste jaren bij haar ingewoond. Met tranen in zijn ogen smeekte hij: mama, je moet blijven leven. Mama, je kunt niet doodgaan. Hij zei: mama, je moet blijven. Ik laat je niet gaan. Het moedertje keek haar zoon aan en zei toen met haar Deense accent: maar waar is je macht? Waar is je macht? Paulus heeft gezegd: wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heer. In wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dat het werk van de Heer stand zal houden, is de vraag niet. Dat we al onze krachten moeten bundelen en ons moeten verenigen, is een gegeven. Het gezag van het priesterschap is in ons bezit. Na alles wat we hebben gecoördineerd en georganiseerd, is het nu onze plicht om de macht van het priesterschap in de kerk in werking te stellen. Gezag in het priesterschap krijgt men door ordening. Macht in het priesterschap krijgt men door getrouw en gehoorzaam de verbonden na te komen. Zij neemt toe door het priesterschap in gerechtigheid uit te oefenen en te gebruiken. Vaders, ik wil u herinneren aan het heilige karakter van uw roeping. U hebt de macht van het priesterschap rechtstreeks van de Heer om uw gezin te beschermen. Er zullen tijden zijn dat die macht het enige is wat er als een schild tussen uw gezin en het kwaad van de boze staat. U zult leiding van de Heer krijgen door middel van de gaven van de Heilige Geest. De boze verstoort niet actief onze kerkelijke bijeenkomsten, misschien een enkele keer. Over het algemeen kunnen we zonder al te veel verstoringen vergaderen. Maar hij en zijn volgelingen blijven wel het gezin aanvallen. Het uiteindelijke doel van alle activiteiten in de kerk is dat een man, zijn vrouw en hun kinderen thuis gelukkig kunnen zijn, beschermd door de beginselen en wetten van het evangelie, veilig verzegeld in de verbonden van het eeuwige priesterschap. Elke wet en macht en elk beginsel elke leerstelling, elke verordening en ordening, elk verbond, elke toespraak en elk avondmaal, elke raad en correctie, de verzegelingen, de roepingen, de ontheffingen, al het kerkwerk, die hebben alle uiteindelijk de vervolmaking van het individu en het gezin tot doel. Want de Heer heeft gezegd, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. En zo zal het zijn. Ik geef u mijn getuigenis van de macht van het priesterschap. En het priesterschap dat ons zal beschermen en ons leiden. En dat het ons zal leiden in ons geloof. En dat de Heer ons zal, over ons zal waken, in het bijzonder het gezin. En dat is mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.
In the past year, I have met thousands of Latter-day Saint women.
In het afgelopen jaar heb ik in veel landen duizenden zusters van de kerk ontmoet. De lijst met moeilijkheden die deze zusters onder ogen moeten zien, is lang en ontnuchterend. Er zijn familieproblemen, economische beproevingen, rampen, ongelukken en ziekten. Er is veel verwarring en niet voldoende gemoedsrust en vreugde. In tegenstelling tot de populaire mediaboodschappen is niemand rijk genoeg, mooi genoeg of slim genoeg om aardse beproevingen te vermijden. De vragen die zusters stellen zijn ernstig en inzichtelijk. Ze zeggen dat ze bezorgd zijn over de toekomst, verdriet hebben over verwachtingen die niet zijn uitgekomen en dat ze kampen met besluiteloosheid en gevoelens van verminderde eigenwaarde. Ze hebben ook een groot verlangen om het goede te doen. Ik heb een overweldigend getuigenis ontwikkeld van de waarde van Gods dochters. Er hangt zoveel van hen af. Tijdens mijn bezoeken aan de zusters die ik heb ervaren, heb ik ervaren dat er nog nooit zoveel behoefte is geweest aan meer geloof en rechtschapenheid. Er is nog nooit meer behoefte aan sterke gezinnen geweest. Er kan nu meer dan ooit iets gedaan worden om anderen in nood te helpen. Hoe kunnen we meer geloof ontwikkelen, ons gezin versterken en hulp verlenen? Hoe kan een vrouw in deze tijd antwoorden vinden op haar vragen en ondanks grote tegenspoed en moeilijkheden standvastig blijven? Een goede vrouw weet dat ze niet genoeg tijd, energie en mogelijkheden heeft om voor alle mensen te zorgen of alles te doen wat ze in haar hart wel zou willen doen. Het leven is voor de meeste vrouwen niet rustig en het lijkt alsof we iedere dag miljoenen dingen moeten doen. Die zijn vrijwel allemaal belangrijk. Een goede vrouw moet voortdurend weerstand bieden aan verlokkende en misleidende boodschappen uit verschillende bronnen die haar vertellen dat ze recht heeft op meer vrije tijd. Dat ze een leven met meer gemak en onafhankelijkheid verdient. Maar door persoonlijke openbaring kan ze op de juiste wijze prioriteiten stellen en vol vertrouwen door het leven navigeren. Het vermogen om in aanmerking te komen voor persoonlijke openbaring, die te ontvangen en ernaar te handelen, is de belangrijkste vaardigheid die we in dit leven kunnen opdoen. Om voor de geest van de Heer in aanmerking te komen, moeten we eerst een verlangen naar die geest en een bepaalde mate van getrouwheid hebben. Als we de geboden onderhouden, ons bekeren en onze doopverbonden hernieuwen, kunnen we altijd de geest van de Heer bij ons hebben. Als we de tempelverbonden sluiten en naleven, kunnen we meer geestelijke kracht ontwikkelen. Veel antwoorden op moeilijke vragen zijn in de schriften te vinden, omdat de schriften een hulpmiddel tot openbaring zijn. Ons inzicht in de schriften wordt in de loop der tijden steeds groter. Daarom is het belangrijk om iedere dag de schriften te bestuderen. Ook het dagelijks gebed is essentieel om de geest van de Heer bij ons te hebben. Wie door middel van gebed en schriftstudie oprecht hulp zoeken, heeft pen en papier bij de hand om vragen, indrukken en ideeën op te schrijven. Als we het goede doen, kunnen we ieder uur en op ieder moment openbaring ontvangen. Als vrouwen zorgzaam zijn zoals Christus zorgzaam was, krijgen ze de nodige kracht en gemoedsrust om waar nodig hulp te verlenen. Een moeder kan bijvoorbeeld hulp van de geest krijgen als vermoeide, drukke kinderen om haar aandacht vragen. Maar als ze haar geduld verliest, kan ze zich van de geest verwijderen. Als we op de juiste plaats bevinden, kunnen we geleid worden. Maar we moeten wel afleiding vermijden. Dan zal de geest van openbaring het mogelijk maken om op moeilijke tijden en tijdens dagelijkse beslommeringen toch tegenspoed te doorstaan en in geloof te handelen. Door persoonlijke openbaring gaan we begrijpen dat we iedere dag moeten doen om ons geloof en onze rechtschapenheid te vergroten. Ons gezin te versterken en op zoek te gaan naar hen die onze hulp nodig hebben. Omdat persoonlijke openbaring een bron van kracht is die voortdurend wordt aangevuld, is het mogelijk om zelfs in roerige tijden met hulp overspoeld te worden. We leren dat we moeten vertrouwen op de geest die ons ertoe beweegt recht te doen, ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te oordelen. We hebben geleerd dat die geest ons verstand zal verlichten, onze ziel met vreugde zal vervullen en ons zal laten weten wat we moeten doen. Wij krijgen deze persoonlijke openbaring als we om vragen, als we ons erop voorbereiden, in geloof voorwaarts gaan en erop vertrouwen dat we die zullen ontvangen. Daarnaast heeft de Heer in zijn wijsheid de zusterhulpvereniging gegeven om zijn dochters in deze laatste dagen te helpen. Als de zusterhulpvereniging op geïnspireerde wijze functioneert, worden vrouwen vanuit een onrustige wereld naar een levenswijze verheven die ze voorbereidt op de zegeningen van het eeuwig leven. Deze vereniging heeft de kerntaak om het geloof en de rechtschapenheid van de zusters te vergroten, het gezin te versterken en mensen in nood op te zoeken en te helpen. Door middel van de zusterhulpvereniging kunnen vrouwen antwoord op hun vraag ontvangen en gezegend worden door de geestelijke kracht van alle zusters. De zusterhulpvereniging bekrachtigt de ware en eeuwige aard van Gods dochters. Het is een heilige verantwoordelijkheid, een lichtbaken en een systeem van waakzame zorg dat vrouwen onderwijst en inspireert om sterk en standvastig te zijn. Het ZTV-motto, de liefde vergaat nimmer, is wat alle goede vrouwen belichamen. Wanneer een meisje naar de zusterhulpvereniging gaat of een vrouw zich heeft laten dopen, maakt ze deel uit van de zusterschap die haar sterkt in haar voorbereiding op het eeuwig leven. Als een vrouw lid van de zusterhulpvereniging wordt, wordt er van haar verwacht dat ze een belangrijke bijdrage aan de kerk levert. Ze blijft vooruitgang maken zonder veel uiterlijk lof en eer te oogsten. De tweede algemene ZTV-presidente, Elisa R. Snow, heeft tegen de zusters gezegd: wij willen in woord en daad beschaafde vrouwen zijn, niet volgens de definitie en het oordeel van de wereld, maar als metgezel van de goden en de heiligen. Als organisatie kunnen we elkaar niet alleen helpen om het goede te doen, maar kunnen we elkaar verfijnen. En of er nu velen of weinigen zich aanbieden om dit grote werk tot stand te brengen, zij zullen eerzame posities in het Koninkrijk Gods innemen. Een vrouw moet gelijk zijn aan een vrouw en geen baby die zich steeds maar vertroeteld en terechtgewezen moet worden. Ik weet dat we graag gewaardeerd worden, maar is het echt zo erg als we niet alle waardering krijgen waar we recht op hebben? We weten dat de Heer ons veel verantwoordelijkheid heeft gegeven. En er is geen behoefte of wens die de Heer in rechtschapenheid in ons hart heeft geplant die niet zal worden verwezenlijkt. Het beste wat we voor onszelf en elkaar kunnen doen is onszelf verfijnen en ontwikkelen in alles wat goed is en wat ons verheft om voor die verantwoordelijkheid in aanmerking te komen. Goede vrouwen hebben altijd het verlangen om te weten of ze succes hebben. In een wereld waar de beoordeling van succes vaak vertekend wordt, is het belangrijk om de juiste bron waar waardering en bevestiging te krijgen. In Predik mijn evangelie staat dat we het goed doen als we de eigenschappen van Christus ontwikkelen en ernaar streven om zijn evangelie nauwgezet na te leven. We doen het goed als we ernaar streven om onszelf te verbeteren en ons best te doen. We doen het goed als we toenemen in geloof en rechtschapenheid, onze gezinsleden sterken en mensen in nood opzoeken en helpen. We weten wanneer we succes hebben als we zo leven dat we in aanmerking komen voor de geest en die ook ontvangen en volgen. Als we ons uiterste best doen, kunnen we nog steeds teleurstellingen te maken krijgen, maar we zullen niet teleurgesteld zijn in onszelf. We kunnen ervan uitgaan dat de Heer tevreden over ons is, als we voelen dat zijn geest bij ons is. Wie succes op de juiste wijze beoordeelt, zal vrede, vreugde en hoop ontvangen. In een openbaring in het boek Joël staat dat de zoons en dochters van God in de laatste dagen zullen profiteren en dat de Heer zijn geest ook op zijn dienstmaagden zal uitstorten. President Spencer W. Kimball heeft deze profetie herhaald toen hij zei: een groot gedeelte van de groei die de kerk in de laatste dagen doormaakt, komt door de vele goede vrouwen die in grote getalen lid van de kerk worden, omdat ze vaak veel geestelijker zijn ingesteld. Dat gebeurt omdat de vrouwen van de kerk rechtschapen en welbespraakt door het leven gaan, en omdat zij in positieve zin als anders gezien worden dan de vrouwen van de wereld. Op die manier worden de vrouwelijke voorbeelden in de kerk een drijvende kracht achter de getalsmatige en geestelijke groei van de kerk in de laatste dagen. Ik geef mijn getuigenis dat het evangelie van Jezus Christus waar is. De Heer vertrouwt erop dat zijn dochters hun deel doen om de gezinnen van Sion te versterken en zijn koninkrijk op aarde op te bouwen. Als zij naar persoonlijke openbaring streven en daarvoor in aanmerking komen, zal de Heer in zijn laatste dagen zijn geest op zijn dienstmaagden uitstorten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This is a troubled world.
Dit is een roerige wereld. Overal vinden we oneenigheid en rampen. Soms lijkt het of de mensheid zelf op de rand van de afgrond staat. Natuurrampen. De Heer voorspelt onze tijd met deze woorden: de hemelen zullen beven, als ook de aarde. Er zullen grote verdrukkingen onder de kinderen der mensen zijn, maar mijn volk zal ik bewaren. We zouden grote troost moeten putten uit deze belofte. Hoewel rampen onze regelmatige levenswijze verstoren, hoeft ons leven er niet blijvend door in duigen te vallen. Ze kunnen ons ertoe opwekken God en onze plicht jegens Hem indachtig te zijn en ons op het pad van onze plicht te houden. In Nederland diende tijdens de Tweede Wereldoorlog het huis van de familie van Casper ten Boom als schuilplaats voor onderduikers. Dat was hun manier om hun christelijke geloof in praktijk te brengen. Vier gezinsleden betaalden hiervoor met hun leven. Corrie ten Boom en haar zus Betsy brachten verschrikkelijke maanden door in het beruchte concentratiekamp Ravensbrück. Betsy overleed daar, Corrie overleefde het. In Ravensbrück ondervonden Corrie en Betsy dat God ons helpt om te vergeven. Na de oorlog was Corrie vastbesloten om die boodschap door te geven. Op een keer had ze net een groep mensen in Duitsland toegesproken die leden onder de vernietigende gevolgen van de oorlog. Haar boodschap was: God vergeeft. Het was toen dat het geloof van Corrie ten Boom zegen voortbracht. Er kwam een man op haar af. Ze herkende hem als een van de wreedste bewakers in het kamp. Hij zei: u noemde Ravensbrück. Ik was een van de bewakers daar. Maar sindsdien ben ik een christen geworden. Hij legde uit dat hij God om vergeving had gevraagd voor de wreedheden die hij had begaan. Hij stak zijn hand uit en vroeg: wilt u mij vergeven? Corrie ten Boom zei toen: hij kan daar niet meer dan een paar seconden hebben gestaan met uitgestoken hand. Maar mij schenen toe als uren waarin ik worstelde met het moeilijkste wat ik ooit had hoeven doen. De boodschap dat God vergeeft heeft een voorwaarde: dat we hen vergeven die ons gekrenkt hebben. Ik bad in stilte: help mij. Ik kan mijn hand optillen, dat kan ik wel. Wil mij het juiste gevoel geven. Houterig, mechanisch, legde ik mijn hand in de uitgestrekte hand. Toen ik dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, liep door mijn arm en sprong in onze ineengeslagen handen. En toen leek deze genezende warmte mijn hele wezen te overstromen, wat tranen in mijn ogen deed springen. Ik vergeef u met heel mijn hart, broeder, riep ik uit. Een moment lang hielden we elkaars hand vast, de voormalige bewaker en de voormalige gevangene. Ik had Gods liefde nog nooit zo intens gevoeld als toen. Voor hen die het kwaad mijden en een goed leven leiden, die naar iets beters streven en Gods geboden onderhouden, kan een en ander alleen maar steeds beter worden, ondanks eventuele drama's. De Heiland heeft ons de weg gewezen. In Gethsemane, aan het kruisen en het graf, overwon Hij, ons allen leven en hoop gevend. En nu nodigt Hij ons uit. Net als toen Hij nog in het sterfelijk leven was, kom hier, volg mij. President Thomas Monson heeft gezegd, als wij ons hoofd hoog willen houden, moeten we een bijdrage leveren aan het leven. Als we onze bestemming willen vervullen en terugkeren om bij onze Vader in de hemel te wonen, moeten we zijn geboden naleven en ons leven vormen naar het voorbeeld van de Heiland. Doen we dat, dan bereiken we niet alleen ons doel van het eeuwige leven, maar laten we de wereld bovendien achter als een rijkere en betere plek dan het was geweest als wij niet hadden geleefd en onze plicht hadden gedaan. In de Bijbel staan deze geïnspireerde woorden. Van al het gehoorde is het slotwoord: vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit is de hele plicht die geldt voor alle mensen. Wat is die plicht nu eigenlijk? De plicht waarover ik het heb, is wat van ons verwacht wordt dat wij doen en zijn. Het is een morele opdracht die personen en gemeenschappen ingeeft om het goede, het ware en het eerzame te doen. Plicht vereist geen volmaking, maar wel ijver. Het is niet alleen wat wettig is, het is wat deugdzaam is. Het is niet voorbehouden aan hen die een positie van macht of aanzien bekleden, maar berust veel eer op een fundament van persoonlijke verantwoording, integriteit en moed. Je plicht doen is een manifestatie van iemands geloof. President Monson heeft hierover gezegd: ik ben gek op dat fijne woord plicht. Voor leden van de Kerk van Jezus Christus is het pad van onze plicht dat we ons in het dagelijks leven aan onze verbonden houden. Aan wie en wat zijn wij iets verplicht? Het pad van onze plicht voert ten eerste naar God, onze eeuwige Vader. Hij is de auteur van het heilsplan, de ontwerper van hemel en aarde, de schepper van Adam en Eva. Hij is de bron van waarheid, de belichaming van liefde en de reden dat er verlossing is. Door Christus. President Joseph F. Smith heeft gezegd: al wat wij hebben komt van God. Van onszelf zijn wij niet meer dan een levenloos hoopje klei. Leven, intelligentie, wijsheid, oordeelsvermogen, denkvermogen zijn alle gaven van God aan de mensenkinderen. Hij geeft ons fysieke kracht en mentale vermogens. Ieder zou in de grond van zijn hart moeten voelen dat hij in de schuld staat bij de Almachtige God voor zijn wezen en elke eigenschap die hij bezit, die naar de gelijkenis van de eigenschappen van God is. Wij zouden God moeten eren met onze intelligentie, kracht, begrip, wijsheid en met al onze kracht en naar een streven om in de wereld iets goeds te doen. Dat is onze plicht. Men kan zijn plicht aan God de Vader niet doen zonder zijn plicht aan de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, te doen. Hij is onze Verlosser en onze Koning. Hoewel zij afzonderlijke personen zijn, zijn zij eensgezind in doel. Om iemand te eren moet men eerbied voor hem hebben, want de Vader heeft gezegd dat men alleen in en door de naam van Christus volledig aan zijn plicht kan voldoen. Vervullen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, hun plicht jegens God. Dan voelen zij de drang om hun plicht jegens elkaar te doen, jegens hun familieleden, jegens hun kerk en land, jegens al wat hun is toevertrouwd. Zij zijn verplicht om hun talenten groot te maken en een gezagsgetrouw goed volk te worden. Zij worden ootmoedig, onderworpen en goed handelbaar. Onthouding overwint toegeeflijkheid. Gehoorzaamheid leidt tot ijver. Er daalt gemoedsrust op hen neer. Burgers worden trouw, gemeenschappen worden goedaardig en buren worden vrienden. De God des hemels wordt tevreden gesteld, de aarde krijgt vrede en deze wereld wordt een betere plek. Hoe weten we wat het pad van onze plicht is? We bidden. Het is de zekere manier voor een ieder om dit te weten te komen. Het is ieders levensader en verbinding met de hemel. De apostel Petrus heeft gezegd, ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulpgeroep. Een nederig, oprecht, geïnspireerd gebed stelt aan ieder van ons de goddelijke leiding ter beschikking die we zo dringend nodig hebben. Brigham Young heeft gezegd, de mensen staan allemaal wel eens voor grote zorgen en moeilijkheden. Maar wij leren dat het onze plicht is om te bidden. Jezus heeft gezegd, gij moet altijd waken en bidden, opdat gij niet in verzoeking valt. Want, en daarom moet gij altijd in mijn naam tot de Vader bidden. En wat gij in de Vader ook mijn naam vraagt, dat goed is. En geloven dat ge zult ontvangen, iets zal u gegeven worden. Bid in uw gezin tot de Vader, altijd in mijn naam, zodat uw vrouw en uw kinderen gezegend worden. Gebeden zijn pas doeltreffend als ze in overeenstemming zijn met het plan van de hemel. Het gebed des geloofs brengt vruchten voort als die overeenstemming er is en die overeenstemming blijft. Als gebeden door de Heilige Geest worden geïnspireerd. De Geest onthult waar we om moeten vragen. Zonder die geïnspireerde leiding vragen we wel, maar ontvangen we niet. Omdat we alleen onze eigen wil doen en niet Gods wil. Het is net zo belangrijk om bij het bidden door de Heilige Geest geleid te worden als verlicht te worden door diezelfde geest, als van een antwoord op ons gebed ontvangen. Zo'n gebed levert de zegeningen des hemels op, want onze Vader weet wat wij voor nodig hebben, eer wij hem bidden. En hij beantwoordt elk oprecht gebed. Ten slotte is hij het die belooft. En de Zoon. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Ik getuig dat het pad van onze plicht duidelijk wordt aangegeven door onverdeeld geloof in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus, en in de kracht van het gebed. Al Gods kinderen die hem lief hebben en zijn geboden willen onderhouden, dienen dit pad te bewandelen. Voor jonge mensen leidt dit tot prestatie en voorbereiding. Voor volwassenen leidt dit tot hernieuwd geloof en vastberadenheid. Voor de oudere generatie leidt dit tot visie en volharding, tot het einde in rechtschapenheid. Het rust elke getrouwe reiziger uit. Met de kracht van de Heer beschermt hem voor het kwaad van zijn tijd en begiftigt hem met de kennis dat de conclusie uit de hele kwestie is God te vrezen en zijn geboden te onderhouden. Want dit is de hele plicht die geldt voor alle mensen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Brothers and sisters, the choir and congregation will now join
in. Broeders en zusters, het koor en de aanwezigen zingen nu Guide us, O thou great Jehovah. Leid ons, o Gij goede meester, lofzang 51. Na de samenzang spreekt ouderling Wilford W. Anderson van de Zeventigen ons toe. Hij wordt gevolgd door ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het koor zingt daarna He sent his son.
This is the 180th.
Dit is de 180ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Years ago, I visited Nauvoo, Illinois with my family. There the saints had come.
Jaren geleden bezocht ik met mijn gezin Nauvoo, met mijn gezin, waar de vroegere heiligen naartoe waren gevlucht. Velen van hun waren hun huis kwijtgeraakt en boerderij, en anderen waren door de grote vervolging dierbaren kwijtgeraakt. In Nauvoo waren ze opnieuw vergaderd en hadden ze een nieuwe, prachtige stad gebouwd. Maar de vervolging was meedogenloos en in 1846 moesten ze weer huis en haard achterlaten. Deze keer midden in de winter. In hun huifkarren stonden ze geduldig in Parley Street te wachten om op hun beurt de bevroren Mississippi over te steken, op weg naar een nieuwe toekomst. Toen wij in Parley Street stonden en over hun wanhopige situatie nadachten, werd mijn aandacht getrokken door enkele houten bordjes die op paaltjes zaten gespijkerd, met daarop citaten uit de dagboeken van deze heiligen die zoveel hadden doorstaan. Toen we de citaten één voor één lazen, merkten we tot onze verbazing dat hun woorden niet wanhopig of ontmoedigd klonken, maar vol vertrouwen en toewijding, zelfs vreugdevol. Het waren hoopvolle woorden zoals dit citaat uit het dagboek van Sarah Diarmon Rich uit februari 1846. Ik citeer: als je in de winter aan zo'n reis begint, lijkt het wel dat je je tussen de kaken van de dood begeeft. Maar we hadden geloof en we waren blij dat de dag van onze bevrijding was aangebroken. Einde citaat. Deze heiligen waren dakloos, maar niet hopeloos. Hun hart was gebroken, maar hun geest was sterk. Ze hadden een wijze en belangrijke les geleerd. Ze hadden geleerd dat hoop met de bijbehorende zegeningen van gemoedsrust en vreugde niet afhangt van de omstandigheden. Ze hadden ontdekt dat geloof de ware bron van hoop is. Geloof in de Heer Jezus Christus en in zijn onbegrensde verzoening. Het zekere fundament waarop we ons leven moeten bouwen. Tegenwoordig illustreert een andere groep pioniers dit belangrijke beginsel. Op dinsdag 12 januari werd Haiti door een enorme aardbeving getroffen. De aardbeving veranderde de hoofdstad, Port-au-Prince, in een puinhoop. De kracht was verwoestend. 1 miljoen mensen werden dakloos en ruim 200.000 mensen kwamen om. Terwijl de wereld de unieke internationale hulpverlening volgde, werd er in Port-au-Prince een andere opmerkelijke en inspirerende hulpactie georganiseerd. Deze actie stond onder leiding van plaatselijke kerkleiders, onder inspiratie georganiseerd naar het voorbeeld van de priesterschap. Het comité bestond onder andere uit 2 ringpresidenten en 2 ring-ZTV-presidenten van Port-au-Prince en de 30-jarige zendingspresident die 74 voltijd zendelingen in het zendingsgebied had. Alle zendelingen zijn Haitiaans en wonder boven wonder is er geen enkele zendeling gewond geraakt. Aan deze geïnspireerde plaatselijke leiders werden de hulpbronnen van de kerk beschikbaar gesteld. Hulpmiddelen die mede door uw vrijgevige bijdrage mogelijk waren. De mensen in Haiti zijn uitermate dankbaar voor die bijdragen. Onder leiding van het comité kwamen er bijna onmiddellijk vrachtwagenladingen uit de Dominicaanse Republiek aan. Binnen enkele dagen na de aardbeving kwamen er vliegtuigladingen met voedsel, waterzuiveringsinstallaties, tenten, dekens, medische hulpgoederen en een groep artsen aan. De 9 kerkgebouwen in en rond Port-au-Prince waren vrijwel onbeschadigd. Een opmerkelijk wonder. In de weken na de aardbeving werden ze gebruikt als opvangcentra voor ruim 5000 Haitianen, maar ook als verdeelpunt voor de distributie van voedsel, water en medische hulpgoederen. Er werd in levensbehoeften voorzien en er kwam weer wat orde in de chaos. Hoewel de getrouwe heiligen in Haiti veel hebben geleden, behouden ze hun hoop in de toekomst. Net als de pioniers in 1846 is hun hart gebroken, maar hun geest is sterk. Ook zij leren ons dat hoop, geluk en vreugde geen producten van omstandigheden zijn, maar voortkomen in het geloof in de Heer. De profeet Mormon, die zelf met moeilijke omstandigheden te kampen had, begreep en verkondigde deze leer duidelijk. En voorts, mijn geliefde broederen, wil ik tot u spreken aangaande hoop. Zie, ik zeg u dat gij door de verzoening van Christus zult hopen, en wel wegens uw geloof in hem, volgens de belofte. Daarom, indien een mens geloof heeft, moet hij wel hoop hebben, want zonder geloof kan er geen hoop zijn. Hoop komt voort uit geloof in Jezus Christus. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft beloofd dat hij onze tranen zal afwissen als wij ons tot hem richten en hem geloven en volgen. Mensen die zich momenteel wanhopig of ontmoedigd voelen, vragen zich af hoe ze hun hoop kunnen terugkrijgen. Als dat voor u geldt, weet dan dat hoop uit geloof voortkomt. Hoop ontwikkelen. We kunnen geloof onthippelen door ons geloof te ontwikkelen. Groot geloof in de Heiland vereist meer dan alleen maar geloven. De apostel Jacobus heeft gezegd dat zelfs de boze geesten geloven en sidderen. Maar voor echt geloof zijn er ook werken nodig. Het verschil tussen de boze geesten en de getrouwe leden van deze kerk is niet geloof, maar de werken. Ons geloof groeit als we de geboden onderhouden. Het vraagt inspanning om de geboden te onderhouden. In de gids bij de schriften lezen we: wonderen voeren niet tot geloof. Een sterk geloof wordt ontwikkeld door gehoorzaamheid aan het evangelie. Met andere woorden, geloof is het gevolg van rechtschapenheid. Als wij ernaar streven om de geboden van God te onderhouden, ons van onze zonden bekeren en ons uiterste best doen om de Heiland te volgen, zullen we meer vertrouwen krijgen dat door de verzoening alles goed zal komen. Die gevoelens worden bevestigd door de Heilige Geest, die ons aanmoedigt om met bloed, moed en blijdschap voor te gaan, zoals de pioniers dat noemden. Ondanks onze beproevingen zijn we vervuld met een gevoel van welzijn en zingen we samen met hen alles wel. Ik wil de realiteit van klinische depressie niet bagatelliseren. Sommige mensen hebben professionele hulp nodig om een oplossing voor hun depressiviteit en angst te vinden. Maar voor de meesten van ons beginnen verdriet en angst weg te smelten en worden ze vervangen door geluk en gemoedsrust wanneer wij vertrouwen op de ontwerper van het plan van geluk en geloof ontwikkelen in de vredevorst. Een dierbare vriend van mij is onlangs aan kanker overleden. Hij en zijn gezin zijn diep gelovige mensen. Het was inspirerend om te zien hoe zij zich met hun geloof door deze uiterst moeilijke tijd heen sloegen. Ze hadden innerlijke rust, waardoor ze gesterkt werden. Met hun toestemming wil ik graag iets voorlezen uit de brief die een familielid enkele dagen voor zijn overlijden schreef. Ik citeer: de laatste paar dagen waren erg moeilijk. Toen we gisteravond naast vaders bed zaten, was de geest van de Heer duidelijk aanwezig als een echte trooster. We hebben ons erbij neergelegd. Het was het moeilijkste dat we ooit hebben ervaren. Maar we vinden rust in de gedachte dat onze Vader in de hemel heeft beloofd dat wij weer als gezin bij elkaar zullen zijn. Toen de arts mijn vader in het ziekenhuis had verteld dat ze niets meer voor hem konden doen, keek hij ons vol geloof aan en vroeg moedig: heeft iemand in deze kamer moeite met het heilsplan? Dat hebben we niet. En we zijn dankbaar voor een vader en moeder die ons geleerd hebben om volledig op dat plan te vertrouwen. Einde citaat. Ik spreek tot iedereen die lijdt, tot iedereen die rouwt, tot iedereen die nu of later beproevingen en moeilijkheden onder ogen moet zien. Mijn boodschap is voor iedereen die zich zorgen maakt, of bang of ontmoedigd is. Mijn boodschap is slechts een echo, een herinnering aan de voortdurende vertroostende raad die een liefdevolle vader vanaf het begin van de wereld aan zijn kinderen heeft gegeven. Bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee. En dat wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Ik getuig van hem dat hij de wereld heeft overwonnen, dat hij ons nooit zal vergeten of in de steek laten, want hij heeft ons in zijn handpalmen gegraveerd. Ik getuig dat zij die zijn geboden onderhouden in geloof en hoop zullen groeien. Zij zullen de kracht krijgen om al hun beproevingen te overwinnen. Zij zullen gemoedsrust ervaren die alle begrip te boven gaat. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders en zusters, een half jaar geleden heb ik in de priesterschapsbijeenkomst van de Algemene Conferentie tot vaders en zoons gesproken.
Ik hoor niks.
Zoals te verwachten viel, hebben mijn 5 dochters, 24 kleindochters en een immer groeiend aantal achterkleindochters mij om evenveel tijd gevraagd. Vandaag richt ik mij dus voornamelijk tot de moeders en dochters in de kerk. Mijn lieve vrouw Barbara heeft een belangrijke, eeuwige invloed op onze dochters en kleindochters gehad. En die op hun beurt weer op haar. Moeders en dochters spelen een essentiële rol in elkaars leven, omdat ze elkaar helpen om hun oneindige mogelijkheden te verkennen, ondanks de ondermijnende invloeden van een wereld waarin het vrouw zijn en het moederschap worden bezoedeld en gemanipuleerd. President Joseph F. Smith heeft bijna een eeuw geleden tot de vrouwen van de kerk gezegd: het is niet de bedoeling dat u zich laat leiden door de vrouwen van de wereld. Het is aan u om de vrouwen van de wereld te leiden in alles wat prijzenswaardig is, alles wat goddelijk is, alles wat verheffend en zuiverend is voor de mensenkinderen. Zusters, wij, uw broeders, kunnen niet datgene doen waarvoor u al voor de grondlegging de wereld door God bent aangewezen. We kunnen het proberen, maar we zullen nooit uw unieke gaven kunnen kopiëren. Er is niets in deze wereld dat zo persoonlijk, zo stimulerend of zo levensveranderend is als de invloed van een rechtschapen vrouw. Ik besef dat er jonge vrouwen zijn die geen moeder hebben met wie ze dit kunnen bespreken. En veel van u vrouwen hebben op dit moment geen dochters. Maar omdat alle vrouwen in hun goddelijke natuur zowel het aangeboren talent als het rentmeesterschap hebben om een moeder te zijn, is het meeste van wat ik ga zeggen evenzeer van toepassing op grootmoeders, tantes, zussen, stiefmoeders, schoonmoeders, leidsters en andere rolmodellen die soms de hiaten vullen in deze belangrijke moeder-dochterrelaties. Jonge vrouwen, je moeder bewondert jullie. Zij ziet in jou de belofte van toekomstige generaties. Alles wat je bereikt, elk probleem dat je oplost, brengt haar pure vreugde. En evenzo, jouw zorgen en verdriet zijn haar zorgen en verdriet. Vandaag wil ik jullie, jonge vrouwen, enkele suggesties doen over hoe je het beste haalt uit je relatie met je moeder. En daarna heb ik een aantal suggesties voor moeders over hoe zij hun invloed op hun dochters en de andere gezinsleden zoveel mogelijk kunnen benutten. Het is, jammer genoeg, geen enkel probleem om de verwarring over en misvorming van het vrouw zijn in de hedendaagse maatschappij te illustreren. We worden op radio en tv, in tijdschriften en in films overspoeld met onfatsoenlijke, onzedelijke, opzichtige vrouwen. En de wereld vindt het allemaal prachtig. De apostel Paulus heeft profetisch gesproken over zware tijden in de laatste dagen en noemde specifiek iets wat hem in het bijzonder als gevaarlijk voorkwam. Dwaze vrouwtjes die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten. In de populaire cultuur worden vrouwen vaak als dwaas, onbeduidend, dom en hulpeloos voorgesteld. Het maakt hen tot een object en schoffeert hen. En doet het voorkomen of zij het mensdom niet meer te bieden hebben dan een verleidelijk uiterlijk. Ongetwijfeld de gevaarlijkste en meest verbreide boodschap die de tegenstander vrouwen over zichzelf wil doen geloven. En daarom, lieve jonge vrouwen, dring ik er met heel mijn hart bij je op aan om je voorbeelden en idolen niet in de populaire cultuur te zoeken. Neem liever je getrouwe moeder tot voorbeeld. Neem haar tot voorbeeld. Niet de beroemdheden wier normen niet stroken met de normen van de Heer en wier waarden geen eeuwig perspectief weerspiegelen. Doe je moeder na. Leer van haar sterke punten. Haar moed en haar getrouwheid. Luister naar haar. Misschien weet ze niet hoe ze moet sms'en en zit ze ook niet op Facebook. Maar als het op gevoelskwesties en op spiritualiteit aankomt, heeft zij een schat aan ervaring. Als de tijd komt dat je gaat trouwen en het moederschap zich aandient, zal zij je grootste bron van wijsheid zijn. Er is niemand op aarde die net zo van je houdt of bereid is net zoveel op te offeren om je een goed gevoel te geven en het geluk binnen je bereik te brengen, in dit leven en voor eeuwig. Hou van je moeder, jonge zusters. Respecteer haar. Luister naar haar. Vertrouw haar. Ze heeft het beste met je voor. Zij bekommert zich om je eeuwige veiligheid en geluk. Wees dus lief voor haar. Heb geduld met haar gebreken, want die heeft ze. Wij allemaal. Nu wil ik mij kort richten tot u, moeders, over de bijzondere rol die u in het leven van uw dochter speelt. Een vriendin van ons maakt vaak uitstapjes met haar neven en nichten. Na elk uitstapje verbaast zij zich er telkens weer over hoezeer de meisjes qua gedrag op hun moeder lijken. Als de moeder ijverig is, zo ook de dochter. Als de moeder ingetogen is, dan is het meisje dat ook. Als de moeder sandalen en andere vrije tijdskleding draagt naar de avondmaalsdienst, zo ook haar dochter. Moeders, uw voorbeeld is uitermate belangrijk voor uw dochters, zelfs als ze dat ontkennen. Door de eeuwen heen zijn het de vrouwen geweest die hun kinderen morele waarden bijbrachten. Dat onderricht begint in de wieg en houdt het hele verdere leven van hun kinderen aan. Tegenwoordig wordt onze maatschappij bestookt met boodschappen over het vrouw zijn en het moederschap die gevaarlijk en volslagen verkeerd zijn. Als uw dochters openstaan voor deze boodschappen, kunnen zij op het pad naar zonde en zelfvernietiging terechtkomen. Uw dochters zullen zich hier misschien niet van bewust zijn, tenzij u ze dat vertelt. Of beter nog, ze laat zien hoe ze goede keuzes maken. Als moeder in Israël bent u voor uw dochters de eerste verdedigingslinie tegen de listen van de wereld. Moeders, ik weet dat het er soms op lijkt dat onze kinderen geen aandacht schenken aan de lessen die we hun proberen bij te brengen. Geloof me, ik heb die wezenloze blik in de ogen van tieners zien komen, net als je aan het beste deel van je les wilt beginnen. Laat ik u dan zeggen dat zelfs als u denkt dat uw dochter totaal geen aandacht heeft voor wat u haar vertelt, ze toch leert en kijkt hoe goed uw woorden en daden met elkaar overeenkomen. De dichter en filosoof Ralph Waldo Emerson heeft gezegd: wat u doet klinkt zo hard in mijn oren dat ik niet kan horen wat u zegt. Leer uw dochters vreugde te vinden in de opvoeding van kinderen. Dat is waar hun liefde en talenten de grootste eeuwige betekenis hebben. Overweeg in deze context de uitspraak van president Harold B. Lee dat het belangrijkste werk dat u ooit zult verrichten binnen de muren van uw eigen huis ligt. Dat geldt uiteraard voor ons allemaal, maar het geldt vooral waar het de band tussen moeder en dochter betreft. Moeders, leer uw dochters dat een getrouwe dochter van God de verleiding weerstaat om te roddelen of te kritiseren. In een redevoering tot de zustershulpvereniging in Nauvoo heeft de profeet Joseph de zusters de raad gegeven dat de tong een onbereikbaar kwaad is. Bedwing uw tong over zaken die van geen belang zijn. In recente jaren is er een stortvloed aan artikelen, boeken en films verschenen over vrouwen en meisjes die roddelen en gemeen zijn. Satan is er altijd op uit om de kostbaarste dimensie van de goddelijke natuur in een vrouw te ondermijnen. Haar verzorgende kwaliteit. Het is in de moeder-dochterrelatie waar een dochter leert wat verzorging inhoudt, doordat ze zelf wordt verzorgd, ze wordt gekoesterd, ze wordt onderricht en ervaart uit eerste hand hoe het voelt dat iemand genoeg om haar geeft om haar te corrigeren en haar tegelijk te bemoedigen en in haar te geloven. Denk eraan, zusters, God is de bron van alle morele en geestelijke kracht. We krijgen toegang tot die kracht door verbonden met hem aan te gaan en die na te komen. Moeders, leer uw dochters het belang van het aangaan van verbonden en laat ze daarna zien hoe ze die verbonden nakomen, zodat ze verlangen zo te leven dat ze naar de tempel kunnen gaan. In de huidige tijd betekent dit dat u met uw dochters over seksualiteit praat. Uw dochters en ook uw zoons groeien op in een wereld waarin losse seksuele contacten onder jongeren haast als vanzelfsprekend worden gezien. De onfatsoenlijke, onkuise vrouw wordt geïdealiseerd en maar al te vaak geprezen en geïmiteerd. Hoewel we er in de huiselijke sfeer voor kunnen zorgen dat we zo min mogelijk aan die onsmakelijke uitwassen van het moderne leven worden blootgesteld, kunnen uw dochters de schaamteloze seksuele boodschappen en verlokkingen in hun omgeving niet geheel uit de weg gaan. U zult geregeld openhartige gesprekken met uw dochters moeten hebben, waarin u ze de waarheid over deze kwesties leert. Ze dienen bijvoorbeeld te begrijpen dat zij, als ze kleding dragen die te strak, te kort of te laag uitgesneden is, niet alleen een verkeerde boodschap naar de jonge mannen met wie ze omgaan uitzenden, maar ook in hun eigen denken de misvatting bestendigen dat de waarde van een vrouw volledig afhankelijk is van haar sensuele uitstraling. Dat is nooit en zal nooit binnen de rechtschapen definitie van een getrouwe dochter van God vallen. Dat dienen zij duidelijk en herhaaldelijk uit uw mond te horen. En bovendien dient u te laten zien dat u de normen ten aanzien van kleding, verzorging en ingetogen levenswijze consequent huldigt. Alle jongeren zullen eerder verbonden aangaan en nakomen als ze leren om het gezelschap en de stem van de geest te herkennen. Leer uw dochters hoe de geest werkt. Wijs hen op de schriften. Geef ze ervaringen die hen helpen om de zegen van de priesterschapsmacht in hun leven te koesteren. Door hun verbonden na te komen, leren ze zich open te stellen voor de stem van de Heer en persoonlijke openbaring te ontvangen. God zal hun gebeden zeker horen en verhoren. Het thema van de wekelijkse activiteitenavond geldt zowel voor onze jongeren als voor ons. Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Dat zal hen veilig naar de zegeningen van de tempel leiden. Vergewis u ervan dat ze weten dat de verbonden nakomen de veiligste weg is naar eeuwig geluk. En leer hun, zo nodig, hoe ze zich bekeren en hoe ze rein en waardig blijven. Als dit alles u bekend in de oren klinkt, broeders en zusters, dan komt dat omdat ik de laatste drie algemene conferenties tot ouders en hun kinderen heb gesproken. Vorig jaar april heb ik de jongeren aangemoedigd om lessen uit het verleden te leren. Uit die toespraak citeer ik u als volgt. Als je gewillig bent om te luisteren en te leren, kun je bijzonder belangrijke lessen leren van hen die ons zijn voorgegaan. Hoeveel beter zal je leven zijn als je het edele voorbeeld van de getrouwe volgelingen van Christus navolgt. Vorig jaar oktober heb ik in de priesterschapsbijeenkomst tot vaders en zoons gesproken. En nu heb ik mij hoofdzakelijk tot moeders en dochters gericht. Mijn boodschap is telkens anders, maar toch dezelfde geweest. Ik hoop dat u luistert en een patroon ziet en de bestendige, consequente boodschap hoort dat het in deze laatste dagen essentieel, zelfs cruciaal is dat ouders en kinderen naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Het zijn geen zweverige denkbeelden die ik besproken heb. Ze zijn de kern, het middelpunt van Gods plan voor onze eeuwige vreugde en vrede. De kerk zal helpen waar ze kan. We zijn er om ouders en kinderen te steunen en te sterken. Het gezin is echter de belangrijkste plek om de jongeren van nu voor te bereiden, zodat ze straks leiding kunnen geven aan de gezinnen en aan de kerk. Het is onze verantwoordelijkheid als vader en als moeder al het mogelijk te doen om van onze jongeren getrouwe en geschapen mannen en vrouwen te maken. Het is thuis waar we door voorbeeld en voorschrift in het evangelie onderwijzen. Ik besluit mijn raad met deze profetische samenvatting van president Joseph F. Smith. Onze familiebanden zijn niet alleen voor dit leven bedoeld. We leven tenslotte voor tijd en alle eeuwigheid. We ontwikkelen vriendschappen en relaties voor tijd en alle eeuwigheid. Wie gelooft er buiten de heilige de laatste daad nog meer dat de familiebanden na dit leven zullen worden voortgezet? Dat de vader, de moeder en de kinderen elkaar zullen herkennen. Dat deze familiebanden een onderdeel van Gods volmaakte plan zijn en dat we allemaal in de eeuwigheid verder zullen leven. Mogen God ons zegenen, opdat we elkaar binnen de muren van ons huis onderwijzen, verzorgen en voorbereiden op het grote werk dat door ons allen nu en in de toekomst moet worden gedaan. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Father, child, the world, the Father.
How beautiful.
Prachtig. Wij zijn het Tabernakelkoor dankbaar dat deze morgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. En hen die tot ons hebben gesproken. Onze slotspreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor How Firm a Foundation. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Erich W. Kopischke van de 70, waarna de conferentie vanmiddag om 14:00 wordt voortgezet, Amerikaanse tijd.
Brothers and sisters, our heavenly Father.
Broeders en zusters, onze hemelse Vader heeft onze hulp nodig om zijn geestkinderen weer bij hem thuis te brengen. Ik heb het vandaag over jonge mensen die al in zijn ware kerk zijn en zich op het enge en smalle pad bevinden dat terug naar hun hemelse thuis voert. Hij wil dat zij al jong de geestelijke kracht opdoen om op dat pad te blijven. En hij heeft onze hulp nodig om hen terug op het pad te sturen als ze af beginnen te dwalen. Ik was een jonge bisschop toen ik heel duidelijk begon in te zien waarom de Heer kinderen wil sterken als ze nog jong zijn en hij ze snel wil redden. Ik zal u een verhaal vertellen over een jong mens dat model staat voor velen die ik in de loop der jaren heb geprobeerd te helpen. Ze ging aan de andere kant van het bureau in de bisschopskamer zitten. En ze vertelde over haar leven. Ze was gedoopt en bevestigd als lid van de kerk toen ze 8 was. Er waren geen tranen in haar ogen toen ze me vertelde over de daaropvolgende 20 jaar. Maar ze klonk verdrietig. Ze zei dat de neerwaartse spiraal begon toen ze besloot om te gaan met mensen die ze opwindend vond. Ze begon eerst de geboden te overtreden die haar minder belangrijk toeschenen. Eerst voelde ze zich een beetje verdrietig en een tikje schuldig. Maar de omgang met haar vrienden gaf haar een nieuw gevoel dat men haar leuk vond. En daardoor leken de voornemens die ze af en toe had om zich te bekeren steeds minder belangrijk. Toen ze steeds ergere geboden overtrad, leek de droom van een hemels thuis te vervagen. Ze zat tegenover me en zei dat ze zich ellendig voelde. Ze wilde dat ik haar redde uit de valstrik van zonde waarin ze zich gevangen voelde. Maar de enige uitweg was om geloof te hebben in Jezus Christus, een gebroken hart te hebben, zich te bekeren, een reiniging en verandering te ondergaan en kracht te ontvangen door de verzoening van de Heer. Ik gaf haar mijn getuigenis dat dit mogelijk was. En dat was het ook. Maar het was zoveel moeilijker dan het geweest zou zijn om op jongere leeftijd geloof te hebben toen ze op het pad terug naar God was en toen ze voor het eerst begon af te dwalen. Dus wij helpen Gods kinderen het beste door ze in hun jonge jaren manieren aan te bieden om hun geloof in Jezus Christus en in zijn herstelde evangelie te ontwikkelen. En als ze van het pad mochten afwijken, moeten we ze snel helpen om dat geloof opnieuw aan te wakkeren voordat het zwakker wordt. U en ik mogen er dus van uitgaan dat we bijna voortdurend de kans krijgen om de reizigers onder Gods kinderen te helpen. De Heiland heeft ons verteld waarom dat zo zou zijn toen hij de gevaarlijke thuisreis beschreef die al Gods geestkinderen doormaken in de mist die ontstaat door zonde en door Satan. Ik citeer: gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan.
And narrow is the way which leadeth unto life,
Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Een liefhebbende hemelse vader voorzag de behoeften van zijn kinderen en plaatste langs het pad wegwijzers en redders. Hij stuurde zijn zoon, Jezus Christus, om een veilige doortocht mogelijk en zichtbaar te maken. Hij heeft in deze tijd president Thomas S. Monson als zijn profeet geroepen. Sinds zijn jeugd heeft president Monson niet alleen geleerd hoe hij op de pad moest blijven, maar ook hoe hij mensen kon redden die in ellende terecht zijn gekomen. Onze Hemelse Vader heeft ons een grote verscheidenheid aan taken gegeven om reizigers te sterken en hen zo nodig in veiligheid te brengen. De belangrijkste en invloedrijkste taken vinden we in het gezin. Die zijn belangrijk omdat het gezin de kans heeft om een kind meteen aan het begin van zijn leven stevig met zijn voeten op het pad naar huis te zetten. Ouders, broers en zussen, grootouders, tantes en ooms zijn invloedrijker gidsen en redders door de liefdesband die in de aard van de familie ligt. De familie is de eerste 8 jaren van het kinderleven in het voordeel. In die beschermde jaren is Satan door de verzoening van Jezus Christus niet in staat om het pad naar huis te laten verbergen door de misten van duisternis. In die waardevolle jaren helpt de Heer de familie door mensen in het jeugdwerk te roepen om kinderen geestelijk te sterken. En hij laat dragers van het Aaronisch priesterschap het avondmaal bedienen. In de avondmaalsgebeden horen de kinderen de belofte dat ze de geest van God ooit bij zich zullen hebben als ze zijn geboden gehoorzamen. Daardoor worden ze gesterkt om weer verleiding te weerstaan als die zich aandient. Tient en redden ze ergens in de toekomst vervolgens anderen. Veel bisschoppen in de kerk worden geïnspireerd tot het roepen van de sterkste leden van de wijk om de kinderen in het jeugdwerk te dienen. Zij beseffen dat als die kinderen gesterkt worden in hun geloof en getuigenis, het minder waarschijnlijk is dat ze in hun tienertijd gered moeten worden. Ze beseffen dat een sterk geestelijk fundament een leven lang verschil kan uitmaken. We kunnen allemaal helpen. Oma, opa en elk lid dat een kind kent, kan helpen. Daar is geen formele roeping in het jeugdwerk voor nodig en er is geen maximum leeftijd. Zo'n vrouw was op jongere leeftijd lid van het algemeen jeugdwerkbestuur en hielp met het opstellen van het KGW-motto. Ze kreeg er nooit genoeg van om de kinderen te dienen. Ze gaf op haar eigen verzoek les in het jeugdwerk van haar wijk, tot ze bijna 90 was. Kleine kinderen voelden haar liefde voor hen. Ze zagen haar voorbeeld. Ze leerden de eenvoudige beginselen van het evangelie van Jezus Christus van haar. En bovenal leerden ze door haar voorbeeld de invloed van de Heilige Geest voelen en herkennen. En toen ze zover waren, waren ze goed op weg naar het geloof om verleiding te weerstaan. Daardoor zou het minder waarschijnlijk worden dat ze gered moesten worden en waren ze voorbereid om anderen te redden. Ik leerde de kracht van eenvoudig geloof in gebed en in de Heilige Geest toen onze kinderen nog erg klein waren. Onze oudste zoon was nog niet gedoopt. Zijn ouders, jeugdwerkleerkrachten en priesterschapsdienstknechten hadden geprobeerd om hem de Heilige Geest te helpen voelen en herkennen en te weten hoe hij hulp van hem kon krijgen. Op een middag hadden mijn vrouw en ik hem meegenomen naar een vrouw die hem leerde lezen. Het was de bedoeling dat ik hem na mijn werk op weg naar huis zou ophalen. Zijn les was eerder voorbij dan we hadden verwacht. Hij was er zeker van dat hij de weg naar huis wist. En dus ging hij op weg. Naderhand zei hij dat hij er het volste vertrouwen in had en dat het hem wel leuk leek om alleen naar huis te lopen. Toen hij nog geen kilometer had gelopen, begon het donker te worden. Het begon wel tot hem door te dringen dat hij nog ver van huis was. Hij kan zich nog herinneren dat hij Door zijn tranen heen vaag de lampen van de auto zag die langsreden. Hij voelde zich net een klein kind, niet meer de jongen die vol zelfvertrouwen naar huis was gaan lopen. Hij besefte dat hij hulp nodig had. En toen bedacht hij iets. Hij wist dat hij dan moest bidden. En dus ging hij van de stoep af naar wat bomen die hij nauwelijks kon zien in het donker. Hij vond een plek om neer te knielen. Door de bosjes heen hoorde hij stemmen op hem afkomen. Twee jongeren hadden hem horen huilen. Ze liepen op hem af en zeiden: kunnen we je helpen? Door zijn tranen heen vertelde hij dat hij was verdwaald en dat hij naar huis wilde. Ze vroegen of hij zijn telefoonnummer of adres wist. Dat wist hij niet. Ze vroegen of hij zijn naam wist. Die wel. Ze namen hem mee naar hun eigen huis vlak in de buurt. Ze vonden onze achternaam in het telefoonboek. Toen ik het telefoontje kreeg, haastte ik mij naar hem toe, dankbaar dat er vriendelijke mensen op zijn weg naar huis waren gebracht. En ik ben altijd dankbaar geweest dat hij had geleerd om te bidden met het geloof. Dat er iemand zou komen als hij verdwaald was. Dat geloof heeft hem vaker in veiligheid gebracht en hem redding gebracht dan hij kan opnoemen. De Heer heeft een systeem van redding en redders in zijn koninkrijk. De Heer heeft in zijn wijsheid zijn dienstknechten geïnspireerd tot enkele heel goede manieren om ons te sterken. En heeft de beste redders klaargezet voor onze tienerjaren. U kent twee uitstekende programma's die de Heer heeft verschaft. Eén ervan is voor jonge vrouwen en heet Persoonlijke Vooruitgang. Het andere is voor dragers van het Aaronisch priesterschap en heet Plicht jegens God. Wij moedigen jonge mensen van het opkomende geslacht aan om in te zien dat ze grote geestelijke kracht kunnen ontwikkelen. En wij smeken hen die zich om deze jonge mensen bekommeren te doen wat de Heer van ons verwacht om hen te helpen. En daar de toekomst van de kerk van hen afhangt, bekommeren we ons allemaal om hen. Deze twee programma's zijn verbeterd, maar het doel ervan is onveranderd gebleven. President Monson heeft het zo gezegd: wij moeten, ik citeer, leren wat wij moeten leren, doen wat we moeten doen en zijn wat we moeten zijn. Einde citaat. Het boekje Persoonlijke Vooruitgang voor jonge vrouwen maakt duidelijk wat het doel voor hen is. Aan de hand van de 8 JV-waarden in het programma Persoonlijke Vooruitgang krijg je meer inzicht in wie je bent, waarom je hier op aarde bent en wat je als een dochter Gods moet doen om je voor te bereiden op de dag dat je naar de tempel gaat om daar heilige verbonden te sluiten. En dan staat er dat jonge vrouwen leren taken op zich te nemen en uit te voeren en daarover bij een ouder of leidster verslag uit te brengen. En er wordt ook in beloofd: de gewoonten die je jezelf eigen maakt terwijl je aan persoonlijke vooruitgang werkt, bijvoorbeeld gebed, schriftstudie, dienen en in een dagboek schrijven, zullen structuur in je leven brengen. Die gewoonten zullen je getuigenis vergroten en je ertoe aanzetten om je verdere leven te blijven ontplooien. Het programma Plicht jegens God voor jonge mannen in de Aaronische priesterschap is verbeterd en meer op hun doelen geconcentreerd. Het is nu één eenvoudig boek geworden voor alle drie ambten in het Aaronische priesterschap. De jonge mannen en hun leiders krijgen een exemplaar van dit nieuwe boek. Het is een uitstekend hulpmiddel. Het zal het getuigenis van de jonge mannen sterken en hun band met God aanhalen. Het zal hen helpen om hun priesterschapstaken te leren en te willen vervullen. Het zal de band met hun ouders, quorumleden, andere jonge mannen en hun leiders verstevigen. Deze programma's leggen veel verantwoordelijkheid bij de jonge mensen zelf. Zij worden uitgenodigd om dingen te leren en te doen die voor iedereen een opgave zouden zijn. Als ik aan mijn eigen jeugd denk, kan ik me niet herinneren dat ik op deze manier ben uitgenodigd. Ik ben wel eens gevraagd om zoiets te doen, maar dat was slechts af en toe. Deze programma's zullen jongeren ertoe aanzetten om jarenlang consequent en ijverig kennis en geestelijke ervaringen op te doen. Nu ik erover nadenk, besef ik dat de inhoud van deze boekjes het vertrouwen van de Heer en het opkomende geslacht in ons allen die hen lief hebben, belichamen. En ik heb bewijs gezien dat dit vertrouwen terecht is. Bij bezoekjes heb ik de Aaronische priesterschapskorms in actie gezien. Ik heb jonge mannen leerpatronen zien volgen, plannen zien maken om te doen wat God van hen verlangt. En vervolgens zien doen wat ze toegezegd hadden. En anderen zien vertellen hoe ze er in geestelijk opzicht door veranderd waren. En terwijl ik toekeek en luisterde, werd duidelijk dat vaders, moeders, leiders, vrienden en zelfs buren in een wijk of gemeente door de geest geraakt werden als ze de jongeren hoorden getuigen hoe ze gesterkt waren. De jongeren werden opgebouwd doordat ze getuigden. En dat gold ook voor hen die probeerden hen te helpen vooruitgang te maken. Het jonge vrouwenprogramma bevat datzelfde invloedrijke patroon om geestelijke kracht te ontwikkelen in de jonge vrouwen en ons de kans te bieden om ze daarbij te helpen. Persoonlijke vooruitgang bereidt jonge vrouwen voor op de tempelverordeningen. Ze hebben veel aan het voorbeeld van moeders, grootmoeders en alle rechtschapen vrouwen om hen heen in de kerk. Ik heb gezien dat ouders een dochter hielpen om haar doelen en dromen te bereiken door al het goede wat ze doet op te merken en te waarderen. Nog maar enkele dagen geleden zag ik hoe een moeder en haar jonge dochter gelauwerd werden, omdat ze samen voorbeelden van voorbeeldige vrouwen waren geworden. En toen ze mij vertelden wat dat voor hen betekende, voelde ik de goedkeuring en bemoediging van de Heer voor ons allen. Van alle hulp die we deze jonge mensen kunnen geven, is de belangrijkste toch wel dat we ze ons vertrouwen laten merken dat ze op het pad terug naar God zijn en dat ze het kunnen halen. En dat doen we het beste door met hen mee te gaan. Want het pad is steil en soms vol stenen. Dus soms zullen ze ontmoedigd raken en zelfs struikelen. Soms raken ze misschien in verwarring omtrent hun bestemming en jagen ze doelen na die minder eeuwig belang hebben. Deze geïnspireerde programma's maken dat minder waarschijnlijk, want ze zullen de jongeren ertoe brengen om het gezelschap te vragen en te ontvangen van de Heilige Geest. De beste raad die wij jonge mensen kunnen geven, is dat ze alleen maar terug kunnen komen bij hun hemelse Vader als ze geleid en bijgestuurd worden door de Geest van God. Dus als wij verstandig zijn, bemoedigen, prijzen en leven wij alles na wat het gezelschap van de Heilige Geest uitnodigt. Als ze ons vertellen wat ze doen en voelen, moeten wij de ingevingen van de Heilige Geest zelf waardig zijn. Dan zullen zij in onze lof en onze glimlach de goedkeuring van God voelen. En mochten wij de noodzaak voelen om ze bij te sturen met raadgevingen, dan zullen ze onze liefde en Gods liefde daarin voelen, in plaats van vermaning en verwerping. Want dan zou Satan ze verder weg kunnen voeren. Het voorbeeld dat zij het hardst van ons nodig hebben, is dat we doen wat zij moeten doen. We moeten bidden om de gaven van de geest. Wij moeten de schriften en de woorden van de levende profeten overpeinzen. We moeten plannen maken die niet slechts wensen zijn, maar verbonden. En dan moeten wij onze belofte aan God houden. En we moeten anderen verheffen door hen te vertellen over de zegeningen van de verzoening die wij ontvangen hebben. En we moeten zelf een voorbeeld zijn van de gestage, voortdurende getrouwheid die de Heer van hen verwacht. Doen we dat, dan helpen we ze om de verzekering van de Geest te voelen dat ze, als ze doorzetten, deze woorden zullen horen van een liefhebbende Heiland en Hemelse Vader. Welgedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. En wij die hen helpen, zullen die woorden met vreugde aanhoren. Ik getuig dat de Heer u en ieder kind van God lief heeft. Dit is zijn koninkrijk, dat door middel van de profeet Joseph Smith hersteld is met priesterschapssleutels. Thomas S. Monson is de profeet van de Heer in deze tijd. Ik beloof ieder van u dat als u de geïnspireerde aanwijzing opvolgt, in deze ware kerk van Jezus Christus, onze jongeren en wij die hen helpen en liefhebben, veilig aan kunnen komen in ons thuis met onze Hemelse Vader en de Heiland. Om daar voor eeuwig in gezinsverband en in vreugde te wonen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader, wij danken u voor een geweldige conferentiebijeenkomst. Vader, wij danken u dat wij geïnspireerd zijn door de muziek en de kracht van uw woord. Wij danken u voor wat wij gehoord hebben, maar wij danken u nog meer voor wat wij gevoeld hebben. wij bidden u om de moed om iets te doen met deze ingevingen die we hebben gekregen, zodat ze een levensveranderende uitwerking op ons mogen hebben. We danken u voor de herstelling van het evangelie en de herstelling van uw priesterschap. Vader, gedurende dit paasweekend bidden wij u om een bevestiging van de realiteit van de opstanding van uw Zoon. En dat die zal branden in ons hart en ons gemoedsrust geven en zal uitstralen van ons en mensen aantrekken die op zoek zijn naar waarheid en troost. Nogmaals, danken wij u voor alle vele zegeningen die wij hebben. En dat doen wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of the 100...
Dit was de eerste bijeenkomst van de 180ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.